Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Pieter Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Vandaag heet ik allemaal van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder als u hier voor de eerste gast bent, of misschien al eerder hier te gast was. Begroet ook iedereen die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending, of die deze dienst misschien op een later moment beluistert via de opname die gemaakt wordt. Voorganger is vanochtend een van onze eigen wijkpredikanten, dominee Bas van der Graaf. De muziek wordt verzorgd door de Huzemkerkband en de organist Hans Hutte. En is vandaag ook kindernevendienst voor de jongste en de oudste groep. Omdat ik de rest van de mededelingen zal doen na het herdenken van de overledene, en we u niet willen verrassen, meld ik u nu al dat dinsdag 21 november ons gemeentelid mevrouw Annie Meurs van Dijk is overleden. Ons gemeentelid en oud-predikant Chris van Andel die schrijft over haar dat ze al vele jaren alleen was en de laatste anderhalf jaar in de Schutse woonde. In haar is, zo schrijft hij, een heel vrolijke, positief ingestelde en gelovige vrouw heen gegaan die, toen ze nog kon, trouw hier in de kerk op de achterste bank te vinden was. We gedenken haar met dankbaarheid. Zij wordt aanstaande woensdag begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, voorafgegaan door een moment van afscheid nemen en een dienst van woord en gebed in het uitvaartcentrum van PC Hoofd aan de Zaaiersweg 2 om 11:30. Dus aanstaande woensdag om 11:30 's ochtends, uitvaartcentrum PC Hoofd aan de Zaaiersweg 2. Verder zullen we ook nog een aantal andere overledenen herdenken op een later moment in deze dienst. We beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 121, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
We willen ons in een moment van stil gebed nu voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Ga zitten. Wij begonnen net te zingen in Psalm 121. Dat is een pelgrimslied. Een lied dat gezongen werd door pelgrims die optrokken naar Jeruzalem, de stad waar de tempel stond, de stad waar God woonde en waar ze hem dus ook zouden ontmoeten. Het is ook een beeld van de reis die we als mensen door het leven maken op weg naar Gods grote toekomst. We zingen daar nu ook het derde en het vierde couplet van en daarna onder begeleiding van onze band het lied The Kingdom of God. Laten we zingen.
Thank you.
We luisteren nu naar een paar woorden die richting geven aan ons leven, die ons ook richting de toekomst wijzen. En daarna dan zingen we samen weer met de band het lied Ik zal er zijn. Prachtig lied over hoe we geborgen kunnen zijn in leven, maar ook in sterven. En daarna zullen we samen bidden. Ik lees een stukje uit de brief waar we straks ook nog weer een stuk uit zullen lezen. En het is uit een hoofdstuk waar een hele lange beschrijving wordt gegeven van allemaal mensen die deel uitmaakten van het volk van Israël en die in geloof en vertrouwen op weg zijn gegaan. Ze hadden een belofte gehoord van God en ze gingen ermee op weg in hun leven. En het is een hele rij, zeg maar, geworden van getuigen. Mensen die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof. En zoals we hier zitten, voegen we ons in die lange stoet. Die lange stoet van mensen die hun vertrouwen op God hebben gesteld. In hun leven, maar ook in hun sterven. En het hoofdstuk eindigt dan met deze woorden. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Niet in hun leven nog. Er staat nog iets uit voor de toekomst. Omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij er niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij, ook zoals we hier zijn, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Thank you.
Zullen we nu samen bidden? Heere onze God, op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, de laatste zondag voordat het Advent wordt, komen we hier bij u in de kerk. In het besef dat wij mensen zijn die sterfelijk zijn, mensen met een leven dat hier op aarde een keer ophoudt, en dat beseffen we voor onszelf, al staan we er lang niet altijd bij stil, maar we beseffen het zeker ook wanneer ons dierbaren ontvallen zijn, in het afgelopen jaar of in de tijd daarvoor. Wij zijn mensen die sterfelijk zijn. Het houdt een keer op voor ons hier op aarde. En dan komt toch altijd weer die grote vraag naar voren: waar ligt in dat alles ons houvast? En we danken u dat we net dit lied hebben gezongen. Dat u, te midden van dat alles, Heer Jezus, er wilt zijn. En dat u eigenlijk zegt: ik ben je leven. Dank u wel voor het houvast waar we vandaag aan herinnerd worden. Hier in deze samenkomst. Het houvast dat u bent opgestaan uit de dood, dat u dwars door de dood bent heen gegaan. U stierf, ook voor ons, en u stond op uit de dood. Heer, en dat is de reden dat we hier bij elkaar zijn. Om dat te belijden, om daar ons houvast in te zoeken en te vinden. En we bidden u dan ook. Bij alles wat we hebben meegedragen deze kerk in, aan gedachten, aan emoties, aan herinneringen, wat niet al. Dat we in dat licht mogen staan. Dat we eraan herinnerd worden telkens opnieuw. Dat we mogen leven voor het aangezicht van u. U die in de hemel bent, zoals we dat net hebben gelezen. Die op de troon bent, die regeert over de wereld, over ons leven. Maar die ook eindeloos nabij wil zijn. Geef ons dan zo in deze dienst wat we nodig hebben. En laat het een dienst zijn van troost en van bemoediging, van geborgenheid. Een dienst van uitzicht en perspectief. Een dienst waarin we uiteindelijk ook onze vreugde vinden. In wat u ons als een geweldige toekomst ook voor ogen schildert. Wees u zo met ons en ook met degenen die hier niet kunnen zijn vandaag, maar die wel met ons verbonden zijn, in gedachten of via het internet. Wees zo met ons en geef ons een goede dienst. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen even naar voren komen en dan gaan we zo meteen een lied zingen. Dat heet Van A tot Z, maar ik zeg eerst nog eventjes iets. Vertel nog even iets tegen jullie. We zijn in de kerk vandaag, hè? Opnieuw in de kerk. En hoe heet deze kerk?
Jeruzalemkerk.
Zo, dat weten jullie heel goed. Jeruzalemkerk. En waarom heet die eigenlijk Jeruzalemkerk? Dat is een moeilijke vraag, hè? Toen de meneer die bedacht hoe de kerk er moest uitzien, toen heeft hij gedacht aan de tempel in Jeruzalem. Jullie weten dat er in Jeruzalem een tempel stond, hè? Nou, daar heeft hij aan gedacht en daarom heeft hij eigenlijk een beetje dezelfde vorm gekregen als de tempel in Jeruzalem. Dus elke keer als we in deze kerk zijn, dan worden we eraan herinnerd dat er een tempel was. Ja, maar hij dacht,
Ik wil eigenlijk een soort verhaal vertellen met de ramen in deze kerk. En hij begon met de ramen onderin. Weten jullie waar die ramen onderin over gaan?
Ja, ik weet het.
Weet jij het?
Over de 7 dagen waar God de wereld schiep.
Over de 7 dagen dat God de wereld schiep. Dus dat is het begin. Dat is de A. De A is de eerste letter, hè? Dat weet je. De alfa. Maar daar is het niet bij gebleven. Toen ging het verhaal verder. En de mensen werden uit het paradijs gestuurd. Dat weten jullie nog wel. Van de appel gegeten. En dan zien we daar een heel groot raam daarachter. Weten jullie wat er op dat raam te zien is?
Ja.
Iemand anders? Hè? Nee, niet de tempel van Jeruzalem. Dat is daar een kruis. Helemaal bovenin zit een kruis. Daar hangt Jezus aan. En Jezus die heeft eigenlijk daarmee de deur naar het paradijs weer opengemaakt. Maar hoe ziet het paradijs er nou uit? En dat bedacht de meneer die deze kerk getekend heeft. Die dacht, ik maak bovenin, maak ik allemaal ramen. En die gaan over het nieuwe Jeruzalem. Dus niet over de tempel, maar over het nieuwe Jeruzalem. Helemaal achter in de Bijbel staat een droom van Johannes. En die zegt, er komt een dag, dan zal God een hele nieuwe stad uit de hemel laten komen. Dat is het nieuwe Jeruzalem. En die komt op aarde. En er mogen alle mensen wonen die al gestorven zijn, maar die ook nu nog leven. En die hun vertrouwen op God hebben gesteld. Die mogen daar allemaal wonen. En daarom heeft hij die ramen daar bovenin gemaakt van het nieuwe Jeruzalem. Dus elke keer als jullie in de kerk komen, dan denk je, hé, ik ben in de Jeruzalemkerk. Dat betekent, er was een tempel in Jeruzalem. Maar er is ook een nieuw Jeruzalem dat komen gaat, waar we voor altijd bij God mogen zijn. Nou, daar gaat volgens mij het liedje ook over, hè? A tot Z. Dus ik weet niet of jullie het kennen, maar de band gaat het nou zingen. Jij kent hem?
Ja.
Top, man. Dan ga jij heel hard meezingen. Uit je hoofd zelfs. Nou, het wordt steeds... We gaan hem zingen.
Thank you. maar nog heel even blijven staan, want ik vertel eerst nog even één ding over de schoenendozen. Jullie zagen ze natuurlijk al staan hier, de eerste zijn al af.
Mijn schoen.
Is die van jou ook af? Top. Wie heeft er allemaal af, zijn schoenendoos? Ik denk dat de schoenendozen die af zijn, die staan daar achter in de kerk. Maar nou zijn er misschien ook mensen die zeggen, nou, ik wil ook wel zo'n schoenendoos maken. Kan iemand hier optillen wat hiervoor staat? Hou dat maar eens even in de lucht. Als je nog zo'n schoenendoos wil maken, mag je achter in de kerk zo'n doos meenemen. Die kan je vouwen. Ontzettend mooi versieren. Zoals je deze ziet. Van wie is deze? Van Laura. Die is wel heel erg mooi geworden. En jullie mogen er allemaal mooie dingen in doen. Neem zo'n boekje mee. Daar staat precies in wat je erin moet doen. Wat moet er bijvoorbeeld in? Puntenslijper, potlood, tandenborstel, schrift. Tampsta, top. Doe er even een goede sticker op dat duidelijk is, is het voor een jongen of een meisje. Tegenwoordig kun je online je even aanmelden en de verzendkosten overmaken. Allemaal ontzettend makkelijk. David gaat ze volgende week wegbrengen. Dus laatste dozen die je wil inleveren volgende week hier in de kerk achter onder die tafel. Dan wou ik nog vragen, iedereen die met mij meegaat naar de kindernevendienst, dat is de jongste groep, tot ongeveer groep 4. Neem even je jas mee, want we gaan zo ook nog naar buiten. Wie heeft een spel voor ons bedacht? Mag iedereen naar de kindernevendienst?
De tieners kunnen met mij mee en dan hebben we een tienerdienst in de school. Dus dat wordt niet aangekondigd, maar dat gaan we wel doen.
Wij gaan nu de Bijbel openen. We zijn in de afgelopen weken bezig geweest met een lange serie over een brief die in het Nieuwe Testament staat, de brief aan de Hebreeën. En op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de laatste zondag voordat we de adventsperiode ingaan, lezen we nog één keer een stukje uit die brief. Uit het laatste gedeelte ervan, uit hoofdstuk 12... Het is een gedeelte wat terugverwijst naar een verhaal uit Exodus. Exodus 19, en dat lezen we eerst. Een verhaal over het volk van Israël dat bij de berg Sinaï is en daarvoor het aangezicht van de heilige God staat.
We lezen dus Exodus 19 van 3 tot 15. Mozes ging de berg op, naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij hebt gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. En Mozes ging terug. Hij riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem opgedragen had. En het hele volk antwoordde als uit één mond: wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek, en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, Want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Want wie zich op de berg waagt, moet er doodgebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg weer opgaan. En weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij, en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. En het volgende gedeelte lezen we uit Hebreeën, hoofdstuk 12, vanaf vers 18 tot en met 29. U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning, dat Mozes uitriep: ik sidder van angst. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, en voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst, want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En met de hemel, met de aarde ook de hemel. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur.
We staan stil bij de verschillende beelden die ons in deze teksten voor ogen worden geschilderd. Met name bij Hebreeën 12. En het thema voor de verkondiging is ingeschreven in het hemels en onwankelbare koninkrijk. Voordat we stilstaan bij deze dingen, luisteren we nu eerst naar een prachtig lied. Het is het lied Pia Jesu van Andrew Lloyd Webber. Het is een stukje uit het Requiem dat Andrew Lloyd Webber maakte. In zo'n Requiem, dat was een dode mis. Dat is een dode mis. Daar zitten allemaal teksten in. En dit vind ik zelf altijd het allermooiste. Dat je je oog richt op Christus die het Lam van God is. En die eigenlijk de bron van onze hoop is. Dat komt zo in de preek ook allemaal nog wel terug. Laten we nu luisteren naar het Pia Jesu. Thank you. Even slikken hoor. We zingen hierna als antwoord op de verkondiging lied 750. Het is een lied van toekomstverwachting, van hoop. 750, 1, 6 en 7. En dan gaan we daarna ook over tot het moment dat we degene die ons zijn ontvallen zullen gedenken. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, die ook wel de eeuwigheidszondag wordt genoemd, worden we stilgezet bij de realiteit van dingen die voorbij gaan. Straks staan we stil bij degene die ons ontvielen in het afgelopen jaar, maar ook in de periode ervoor. Levens die hier op aarde geleefd zijn, maar ook voorbij zijn gegaan, in langere of kortere tijd. Levens die gevuld waren met dromen die al dan niet uitkwamen, met zegeningen en zorgen, met hoogtepunten, maar ook met dieptepunten. Levens die misschien jarenlang stevig rechtop stonden en rechtop gingen, tot ze begonnen te wankelen en uiteindelijk omvielen. We konden de tijd niet stilzetten. En met weemoedigheid kijken we achterom naar wat niet onwankelbaar bleek. En zo is het met alles in het leven, zelfs op de allergrootste schaal. Wereldrijken, ze komen op, ze lijken vaak een tijdje onwankelbaar en onoverwinnelijk, maar ze gaan ook weer ten onder. In Leiden is op het ogenblik een tentoonstelling over Nineveh te zien. In Bijbelse tijden de trotse hoofdstad van het Assyrische Rijk. Een rijk dat onverslaanbaar leek en dat in zijn symbolen graag liet zien aan de hele wereld. Tot de stad begon te wankelen en omviel. Zo gaat dat met wereldrijken. En ook vandaag zien we weer hoe allerlei verhoudingen in de wereld, waarvan we dachten dat wordt nooit meer anders, aan het schuiven zijn. En te midden van dat alles zoeken wij mensen naar onwankelbare punten van houvast. We zoeken naar zekerheden om ons aan vast te klampen. En het gekke is dat wij mensen geneigd zijn om daarbij vooral achterom te kijken. Naar een verleden waarin alles beter was. Soms gebeurt dat uit pure nostalgie, maar soms ook vanuit de overtuiging dat we iets kwijt zijn geraakt wat we niet kwijt hadden mogen raken. En sommige godsdiensten zijn echt godsdiensten die vooral achteruit kijken. Ik denk dat de islam een voorbeeld is. Alles wordt eigenlijk geprojecteerd op die glorierijke tijd in het verleden. Maar zoiets was eigenlijk ook aan de hand bij de lezers van de brief aan de Hebreeën. Velen van hen, ik heb het al een aantal keer gezegd in de afgelopen weken, hadden een Joodse achtergrond, maar ze verlangden op allerlei manieren daar ook weer naar terug. Ze hadden het gevoel dat als het om zaken van leven en dood ging, dat het Jodendom dan misschien toch meer houvast bood dan het christelijk geloof waar ze nu in leefden. Hoe zat dat? Nou, zoals ik er straks al zei, daarnet al zei, de lezers van deze brief, dat zijn christenen met een Joodse achtergrond. Zij of hun ouders waren gaan geloven in Jezus en dat had hun leven gestempeld en veranderd. Maar inmiddels was de cultuur waarin ze leefden, die was eigenlijk weerstand gaan ontwikkelen tegen het christelijk geloof, en geloven was moeilijker geworden. En dus kregen mensen moeite om het vol te houden en gingen ze zich ook vragen stellen. Vragen van, is dit het wel? En was ons oude geloof niet toch beter? Fijn, u kent het wel. Hè? Als het spannend wordt, ga je je dat soort vragen stellen. En in elk geval waren er heel wat lezers van deze brief die teruggingen verlangen naar de tijd van Mozes. De tijd waarin de fundamenten werden gelegd voor het geloof van Israël. En in het bijzonder dachten ze terug aan wat er ooit gebeurd was bij die berg Sinaï. Waar de hemel was opengegaan. En waar God tot Mozes had gesproken en zijn wetten had gegeven. De wetten en voorschriften die voor hun gevoel zoveel houvast hadden gegeven. Meer houvast dan de woorden van het evangelie waar ze nu in geloofden. De woorden van Jezus en de woorden over Jezus. En misschien, dat klinkt ook tussen de regels door, verlangden ze ook wel terug naar die strengheid en naar die ontzagwekkendheid van wat daar gebeurde. Die hele ontmoeting tussen Mozes en de Heer, die was zo overdonderend geweest. Dat mensen de berg niet eens mochten naderen, wilden ze tenminste niet sterven. En ja, was het christelijk geloof daarbij vergeleken niet een beetje te lievig en te klein en niet indrukwekkend genoeg? Hadden ze die ontzagwekkendheid en die bijbehorende vrees niet juist nodig om op het goede spoor te blijven in het leven, om hun kinderen op het goede spoor te houden? Nou, in antwoord op al dat soort vragen en verlangens schrijft de schrijver van deze brief in vers 18 dit. U hebt, inderdaad, niet zoals het volk destijds voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan. Of in dreigende duisternis en woeste wind. Nog te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Maar, laat hij er dan op volgen, zouden jullie daar echt naar terug willen? Want beseffen jullie wel hoe ze daar stonden, die mensen? In vers 19 zegt hij, het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hen werd opgedragen ondraaglijk was. Ondraaglijk. Die woorden, die wetten, ze waren veel te zwaar geweest voor Israël. Het volk zou zich er telkens aan vertillen. Dan zeiden ze weer, ja, we gaan het doen. Maar ze deden het niet. Want ze konden het niet, het was te zwaar. En de schrijver zegt, willen jullie daar dan naar terug? Naar die ondraaglijke lasten? Is het dat dan? Is dat dan wat je houvast geeft? Waar grijpen we op terug in ons leven als het begint te wankelen om ons heen? Als mensen ouder worden, zien we nogal eens dat ze steeds meer gaan teruggrijpen op het verleden. Soms op dingen die eigenlijk al lang voorbij zijn. Maar wat ze toch een gevoel van zekerheid geeft. Misschien zagen we het wel gebeuren bij onze ouders, bij onze grootouders. En gaf dat ook vervreemding. Waar grijpen we op terug? In het geloof, als het erop aankomt. Hebben wij dan ook de neiging om terug te gaan naar Mozes? Dat wil zeggen, hebben wij dan ook de neiging om terug te gaan naar de wetten, de regels die we proberen te houden? Naar een God die streng en straffend is, omdat ons dat tenminste op het spoor houdt? Naar een beetje wettisch, moralistisch geloof, dat zoveel serieuzer lijkt dan een geloof in de vrijheid van het evangelie. Het is goed om je daarvan bewust te zijn, want in het leven gebeuren dit soort dingen. En juist op de eeuwigheidszondag is het goed om erbij stil te staan. Waar ligt ons houvast? Dit is de zondag dat ons de vraag wordt gesteld, waar ligt ons vaste punt in een wereld, in een leven dat in allerlei opzichten voortdurend wankelt en voorbij gaat. De dag ook dat we ons de vraag stellen. Waar hebben degenen die ons voor zijn gegaan zich opgericht? Waar hielden ze zich aan vast? En waar heeft hen dat gebracht? En dat brengt me dan meteen tot het volgende punt van de preek, namelijk de vraag waar dan volgens de schrijver van deze brief het houvast mag liggen. De lezers van de brief waren in gedachten dus teruggegaan naar Mozes en naar de berg Sinaï. En ze hadden zich voorgesteld hoe een leven eruit zou zien in het licht van die gebeurtenis. Het was een concreet plaatje geweest en het was gevormd door allerlei verhalen en teksten uit hun Bijbel, het Oude Testament. Vergeleken daarbij leek het plaatje van het Nieuwe Testament, van Jezus en alles wat er om hem heen was, soms een beetje vager en abstracter te zijn. Maar daar is de schrijver het dus niet mee eens. Want hij heeft juist een heel duidelijk plaatje voor ogen. En dat wil hij de lezers graag voor ogen schilderen. En dat doet hij hier dan ook, vanaf vers 22. Nu komt er een hele lange zin, ik ga hem gewoon even voorlezen. En kijk even welke beelden het oproept. Hij zegt, nee, jullie hebben niet voor de berg Sinaï gestaan. Maar jullie staan voor de Sionsberg. Voor de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. En jullie staan voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Voor God de rechter van allen. En voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volkomenheid gekomen zijn. Jullie staan voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Wow, denk ik dan. Dat is net zo'n indrukwekkend plaatje als dat van de berg Sinaï, maar dan met een heel ander gevoel. Riep het vorige beeld vooral ontzag op en vrees, volgens de schrijver. Hier sprankelt alles van vreugde en van lichtheid. Maar waar kijken we hier naar? Wel, we krijgen hier een glimp te zien van de hemelse heerlijkheid zoals die op dit moment is. Het is niet het eindplaatje, maar het is zoals het op dit moment is. En het is een opeenstapeling van beelden die een duizelingwekkend geheel vormen, maar die het ieder afzonderlijk waard zijn om er even bij stil te staan. Wat zien we? We zien de Sionsberg. De berg waarop de tempel staat. De tempel waar deze kerk ook naar gemodelleerd is. De plek dus waar God en mens elkaar ontmoeten, waar God, waar hemel en aarde verbonden zijn. Alleen, in dit plaatje staat de berg Sion niet in het aardse Jeruzalem, maar in het hemelse. Het is in de diepste zin van het woord de stad van de levende God, waar alle scheidslijnen tussen God en mens zijn opgeheven. Het is een blik op het nieuwe Jeruzalem. En wat zien we verder in die hemelse stad? Nou, duizenden engelen, dienaren van God, die God daar aan het dienen zijn. Maar ze worden vergezeld door een grote schare van mensen, die hier als volgt worden aangeduid. De gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, en de geesten der rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Wie zijn dat? De eerstgeborenen, dat zijn waarschijnlijk de gelovigen uit het volk van Israël. De mensen die leefden in de eeuwen voor de komst van Jezus op aarde. Het volk van Israël wordt vaak aangeduid als de eerstgeboren zoon van God. Dus de kinderen van Israël, de Israëlieten, zijn ook eerstgeborenen in die geestelijke zin. En de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, dat is ook een aanduiding voor alle gelovigen uit alle volken die door Jezus rechtvaardig zijn verklaard en tot het volk van God zijn gaan behoren. Engelen, de oude gelovigen, de eerste, en uiteindelijk allegenen die zijn gaan volgen. En dan is het tenslotte ook het ultieme beeld wat we zien. Jezus die de bemiddelaar van een nieuw verbond is geworden. Daar is het eerder in de brief al over gegaan. Over het verschil tussen Mozes en Jezus. Daar gaat het eigenlijk steeds over. Mozes was de bemiddelaar van het oude verbond. Het verbond dat God met Israël sloot. Bij de Sinaï en alles wat erbij hoorde. Maar Jezus is de bemiddelaar van een nieuw verbond geworden. Dat open staat voor de volken en dat bekrachtigd is met zijn eigen bloed. En hem zien we dus ook. Jezus, de bemiddelaar van het nieuwe verbond, die groter is dan Mozes. Die Mozes ver overtreft. En wat betekent dit beeld voor ons? Dit is wat ons eigenlijk wordt gezegd. We mogen geloven dat ons leven op aarde zich afspeelt in verbondenheid met de hemelse stad Jeruzalem, waar Jezus zelf de tempel is geworden. Waar Jezus als het ware als de bemiddelaar middenin staat. En waar een gemeenschap is van engelen, van gestorven mensen, die leven rondom degene die het leven zelf is. En ik zei net al, dat is niet het uiteindelijke beeld. Het is het beeld van de tussentijd. Want het uiteindelijke beeld zal zijn dat het nieuwe Jeruzalem, die nieuwe stad, zal afdalen op de aarde. Dat de aarde vernieuwd zal worden. Onze toekomst ligt wat dat betreft, zeg ik altijd maar, niet in de hemel, maar op de nieuwe aarde. De nieuwe aarde die zal komen, als God, zo staat ook nog in deze tekst, de oude aarde zal laten wankelen, de oude hemel zal laten wankelen. En dan zal er een onwankelbaar koninkrijk aanbreken. Het is het beeld zoals het nu is en niet zoals het eens zal zijn. En dat besef, hè, dat je hier op aarde eigenlijk leeft in verbondenheid met dat hemelse Jeruzalem, dat was een besef dat in de middeleeuwen en later bijvoorbeeld heel sterk aanwezig was. Ik laat even één beroemd schilderij zien. Jan, heb je hem bij de hand? Die linker, ja. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dit is het schilderij van Jan van Eyck. In Gent. En we zien in het midden zien we het Lam van God staan. En daaromheen staan allemaal mensen, engelen. En dus alles richt zich daarop. Maar op de achtergrond zien we het beeld van het nieuwe Jeruzalem. En eigenlijk was dat hoe het leven beleefd werd. Jezus in het midden, Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem op de achtergrond. En zo leven we ons leven op aarde. Dat is eigenlijk ongeveer het plaatje wat de Hebreeënbrief ons schetst. Er wordt ons geschetst waar onze onwankelbare troost ligt. Namelijk bij Jezus die de bemiddelaar van een nieuw verbond is. En wat moeten wij nou doen, wat kunnen we nou doen om daar ook echt houvast aan te hebben? Ik zou een paar dingen willen zeggen die we vooral aan het slot van hoofdstuk 12 vinden. Om te beginnen, dit. Schrijver zegt, laten wij dit onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. In dankbaarheid aanvaarden. En dus het niet miskennen als van mindere waarde dan andere dingen. Zoals de lezers geneigd waren te doen. Ook aan ons wordt het aangeboden, het wordt aan ons gegeven. Het was een enorm geschenk dat in waarde ver uitstijgt boven wat God al gegeven had op de Sinaï. Dus dat wordt niet als minderwaardig afgeschreven, maar er is iets gekomen wat er nog ver bovenuit gaat. Het is een geschenk dat niet minder betekent dan ingeschreven mogen zijn in een hemels koninkrijk. Het koninkrijk van de levende God en zo geborgen zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Misken dit geschenk niet. Lieve mensen, beschouw het als het kostbaarste wat je voor de tijd en de eeuwigheid kunt krijgen. Een onwankelbaar koninkrijk. Het wordt ons uit genade gegeven. En wat ons vervolgens dan te doen staat, is God zou dienen dat hij er behagen in heeft met eerbied en ontzag. Hé, hey, daar is toch die eerbied weer terug. En dat ontzag. Maar het is niet de angstige eerbied, het angstige ontzag waarbij sprake was volgens de schrijver van bij de Sinaïberg. Het is het ontzag voor Jezus, die bereid was zijn leven te geven, zijn bloed te storten voor een nieuw verbond. Het is het ontzag en de eerbied voor zijn enorme opofferingsgezindheid voor ons. Die als het goed is bij ons ook een verlangen wakker maakt om naar zijn stem te luisteren en te leven in de werkelijkheid van zijn koninkrijk. Het christelijk geloof is dus niet een lief, zoetsappig geloofje, maar het is leven in een grootse werkelijkheid van een koninkrijk dat komt en dat al gekomen is, waar we met ontzag naar kijken, maar waar we ook met liefde in gaan dienen. En dat brengt dan ook meteen wel bij het derde. Dat wordt verwoord in vers 25. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Wie is die hem hier? In het Oude Testament was het Mozes, die de woorden van God kreeg. Die mocht hij aan het volk vertellen en het volk moest erop antwoorden. Maar hier is het de nieuwe Mozes. Hier is het Jezus. En de hele brief door wordt steeds benadrukt dat Jezus door zijn kruis en opstanding het hoogste woord heeft gekregen. Het is een door en door genadig woord, vol belofte van een wereld vol mogelijkheden. Een woord ook waar we ons niet aan hoeven te vertillen, omdat hij er zijn eigen draagkracht in legt. Maar juist omdat dit woord zo hoog is, zal het ons dus ook des te meer, zegt de schrijver, worden aangerekend als we het zomaar afwijzen en zeggen, nou ja. Het komt een paar keer terug in het stukje. Het is ook een aangrijpend onderdeel van dit getuigenis. Het zit vol prachtige beelden, maar het is ook op het scherp van de snede. Want als zij, de Israëlieten die Mozes gehoorzaamden, al niet ontkomen zijn toen ze degene afwijzen die hen op aarde onderrichtte, Mozes dus, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van datgene die vanuit de hemel dat doet, helemaal niet ontkomen. Dat is een scherp woord, maar ik denk dat het juist op de eeuwigheidszondag goed is om daar niet omheen te lopen. Wij leven hier op aarde voor het aangezicht van Christus. Dat is wat we geloven in de kerk. Christus die het hoogste woord heeft. En dat betekent een leven ook op het scherp van de snede. Het is maar niet om het even. Of je wel of geen geloof hecht aan het hoge woord van God. Het is een zaak van leven en dood. Kies dan het leven, zeggen we juist vandaag ook weer tegen elkaar. Ons menselijk leven is een wankel leven. Net als de wereld waarin we leven. Maar in de hemel is een stad met fundamenten. Die gelegd zijn door Jezus en waarvoor hij betaalde met zijn leven. Door het geloof in hem mogen we geloven dat we in die stad staan ingeschreven. Wij en allen die ons voorgingen. Dat is wat ons troost vandaag. Ook als we namen gaan lezen. Als we gedenken degene die ons zijn voorgegaan. Ingeschreven in het onwankelbare koninkrijk van God. Laten we dan ons oog gericht houden op Jezus die de bemiddelaar is van het nieuwe verbond en die de poort naar de nieuwe stad geopend heeft. De stad die in de toekomst het hart zal zijn van Gods nieuwe aarde, van het koninkrijk dat onwankelbaar vast zal staan. Amen.
Thank you.
Het is een mooie en een goede traditie om op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar de namen te noemen van degenen die ons zijn voorgegaan, die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. En dat willen we nu ook een plek geven in deze dienst. En ik zeg even van tevoren hoe we dat hier gewend zijn te doen. We beginnen zo meteen met het lezen van een gedicht. De namen in het licht heet dat gedicht. Dan zullen we de namen voorlezen van degene die in deze gemeente betrokken waren en die het afgelopen jaar overleden. Aan het slot is er ook een moment dat we stilstaan bij degene van wie we de namen niet noemen, maar die wel in onze gedachten zijn. En bij elk moment dat er, dus nadat er een naam gelezen is en nou ook dat laatste moment, is er gelegenheid voor familieleden in de kerk om naar voren te komen, hier een roos te pakken en die in de vaas te zetten. Als we alle namen genoemd hebben, dan zullen we een moment stil zijn en vervolgens zingen we dan nog één keer uit lied 750. We gaan ons nu voorbereiden op het gedenken van hen die ons voorgingen. En we beginnen, zoals ik al zei, met het lezen van een gedicht.
Geef, o Heer, dat onze namen. Geef, o Heer, dat onze namen in uw licht te lezen zijn. Zoals lijnen in de ramen dankzij zonlicht zichtbaar zijn. Als de dag dreigt weg te dromen, als de nacht zich binnendringt en niet aan het licht doet komen dat gij ons bestaan omringt. Schrijf dan onze namen over met uw stift van louter licht. Laat de letters, ach hoe pover, lijnen zijn van uw gezicht. Straal vandaag door alle ramen met uw zomerzonneschijn. Heer, dan zullen onze namen in uw licht te lezen zijn.
Mag ik u dan nu vragen om indien mogelijk te gaan staan? Ik ga vier namen voorlezen. Op 5 februari 2017 overleed in de leeftijd van 90 jaar mevrouw Hanny Slachter Gerritsen. Is er iemand die de roos zou willen zetten? Komt u maar. Op 2 mei 2017 overleed in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Grietje Wams. Op 30 mei 2017 overleed in de leeftijd van 89 jaar mevrouw Kitty Bloemers van Driel. En op 21 november 2017 overleed in de leeftijd van 88 jaar mevrouw Annetje Annie Meurs van Dijk. Ongetwijfeld zijn er naast deze namen die we noemen, namen die in onze gedachten zijn, die onze, in onze harten zijn. Ook daar staan we bij stil vandaan en Alianne zal een roos ook voor hen in de vaas zetten. Kom je? Laten wij nu stil zijn. Dan willen we nu samen ook danken en bidden. We hebben namen genoemd, we hebben aan namen gedacht. Ik noem er even nog een paar namen bij. Om te beginnen hoor ik net van Willem dat zijn vader, onze broeder Van Rande, dat hij een ernstige longontsteking heeft. En dat dat zijn leven, om het in de termen van de Hebreeënbrief te zeggen, zeer aan het wankelen brengt. De situatie is heel ernstig en we willen bidden op dit moment voor, om Gods nabijheid in deze tijden. En een heel ander bericht is, we mogen danken voor de geboorte. Dat is altijd zo bijzonder, hè? In zo'n dienst als deze, dat leven en dood bij elkaar komen. We mogen danken voor de geboorte van Noëlle Josephine. Dat is de dochter van Irene Roos Nijhoff en Guus Nijhoff. En ik begrijp dat ze het alle drie goed maken. Noëlle is geboren op 19 november. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, hier zijn wij, mensen die op aarde leven. Mensen die hier zijn in het besef dat ons ook uit het aardse leven mensen ontvallen zijn. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief heeft ons eraan herinnerd dat ons leven nu in het licht staat van het hemelse Jeruzalem. En zoals het licht door de ramen boven in deze kerk valt, de ramen van dat nieuwe Jeruzalem, zo valt het licht van uw evangelie ook over ons leven. Daar danken we u voor, dat we hier die ruimte mogen vinden om zo met ons verdriet en met ons gemis, met dankbaarheid en met alles wat ons hart vervult, hier mogen zijn. En we bidden nu ook, geef dat we ons aangemoedigd weten om dat koninkrijk, dat onwankelbare koninkrijk van u te ontvangen met dankbaarheid, erin te leven. En ons zo ook uit te strekken naar wat nu is, maar ook naar wat komen zal. Dank u wel dat we ons getroost mogen weten als degene die ons ontvielen, dat ze niet uit uw hand zijn gevallen. Dat u beloften hebt voor nu en voor altijd. Heer, troost ons daarmee. En geef ons daarin alles wat wij nodig hebben. En geef ook dat we beseffen dat het leven ook een leven is. Waarin het er, en ja, hoe zouden we precies zeggen hoe het zit, maar waarin we ook op het scherp van de snede leven. Geef dat we uw kostbare geschenk niet zullen veronachtzamen, dat we uw stem zullen horen en dat we ons zo ook zullen overgeven aan u. We bidden voor de wereld om ons heen, voor al die rijken die op dit moment de dienst uitmaken, de toon zetten in de wereld. We hebben soms het gevoel dat ze onwankelbaar zijn en toch zien we ook nu weer in onze tijd hoe koninkrijken wankelen, hoe dingen die altijd waren zoals ze waren, zomaar voorbij kunnen gaan. Heere God, u bent de Heer ook van de geschiedenis. Geef dat we dwars daardoorheen mogen geloven, dat u ook geschiedenis maakt op weg naar uw grote dag. We bidden voor onze stad, de stad Amsterdam, dat het een plek mag zijn die verbonden is met die hemelse stad, met dat nieuwe Jeruzalem. Dat we ook hier in onze stad dingen zien oplichten van uw vrede, van uw koninkrijk. We bidden voor de kerk, voor deze kerk, voor alle kerken op de aarde. Heere God, dat het plekken zijn waarin we steeds weer herinnerd worden aan het grootste perspectief van uw koninkrijk, nu en straks. Geef dat we elkaar aanmoedigen om daar troost in te vinden, bemoediging. Maar elkaar ook aanmoedigen om het vol te houden. Om de weg van het geloof te gaan. Ook als daar soms weerstanden mee gepaard gaan. Als we neigen om het op te geven. Of als we denken, zou het in dat andere opzicht toch niet beter zijn. Geef dat we elkaar vasthouden, bemoedigen, aanmoedigen. Samen met die hele rij van getuigen die ons is voorgegaan. We willen onze dank zeggen voor onze levens. We danken voor de levens van hen die ons voorgingen. Alle goede dingen die we als kostbare herinneringen mogen bewaren. Verhalen die we mogen blijven vertellen. Van goede voorbeelden. Van vreugdevolle dingen. Laat alles wat niet goed was ook in uw vergeving achterblijven. We danken voor het nieuwe leven van Noëlle Josephine. Dank u wel dat u haar hebt toevertrouwd aan Irene en Guus. Dank dat ze het goed maken. We bidden u dat u dit kleine mensenleven ook geschreven hebt. Ingeschreven in uw onwankelbare koninkrijk. En dat Irene en Guus ook u dienend en hun kind mogen voorgaan. We bidden voor onze broeder Van Rande, die een ernstige longontsteking heeft. Heer, hij is zo verzwakt. En naar onze verwachting zal het wellicht niet lang meer duren. Wij mogen weten dat u in zijn leven bent. Dat u hem draagt, ook in het uur van de dood. We bidden u dat u geeft wat nodig is aan hem, alle die om hem heen staan. En dat we mogen vertrouwen dat dat nieuwe Jeruzalem, die grote toekomst, ook voor hem is weggelegd. Zo willen we een moment stil zijn om al die dingen die in onze hoofden en harten zijn ook aan u te geven. Dank dat u onze gebeden hoort en dat we samen mogen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan mag ik u vertellen voor wie de bloemen zijn vandaag. Dan heb ik nog enkele mededelingen voor u. De bloemen zijn vandaag met een hartelijke felicitatie voor mevrouw Blom. Ik zie u niet, want de zon schijnt zo tegen mij in. Maar u wordt morgen 88. We mogen u van harte feliciteren als gemeente. We hopen dat u een heel mooie verjaardag hebt. Dat de bloemen mooi zullen staan. Feliciteer mevrouw Blom alvast. En eventueel kun je ook een felicitatie op de kaart schrijven. Die zal na dienst achter op de tafel liggen. Verder heeft Francine nog een mededeling over de kerstspeurtocht.
Ja, we kijken inderdaad alweer verder naar Advent. Achter op de deuren van de kerk staan twee papieren die nog vrij leeg zijn. We gaan de goede traditie vorig jaar gestart toen Maria voortzet om weer een kerstspeurtocht te houden voor de kinderen van onze kerk, voor de kinderen van Westerwijk en voor de buurt. Het vorig jaar enorm verrast om hier in de kerk 80 of nog meer kinderen te zien die lampionnen aan het maken waren. En dan gaan we door de hele buurt. Overal staan er figuranten die de herders voorstellen, de wijzen, Maria, Jozef, de herberg, gaan ze op zoek naar baby Jezus. Dat willen we graag organiseren, maar we kunnen dat echt niet zonder mensen. Want als er geen figuranten zijn, dan valt er ook niks op te zoeken. Dus we willen u echt vragen of u ons wilt komen helpen. Het is op zaterdag 16 december, ongeveer van 4 tot 7. Dus geef je op om Jozef, Maria te spelen, het helpen met de catering, te helpen met knutselen. We hebben eigenlijk iedereen nodig. Bedankt.
Nou, als laatste mededeling, er is ook gelegenheid voor persoonlijk gebed in deze dienst. Er is een gebedsteams, herkenbaar aan badges. Ze zullen na de dienst hiervoor in de kerk staan en zullen graag met u bidden voor iemand anders of voor uzelf.
Nu is er gelegenheid om uw gaven te geven. Dus er worden twee inzamelingen gehouden. De eerste is bestemd voor diensten voor gehandicapten. Jaarlijks zijn er in de protestantse kerk in Amsterdam en omgeving laagdrempelige kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit ervaring is gebleken dat alle kerkbezoekers van deze diensten genieten, omdat er zoveel blijdschap en spontaniteit van uitgaat, een leerschool in geloven. Tweede collecte is bestemd voor de catechese, dus voor het onderwijs in onze kerk. En daarna zingen we ons slotlied uit lied 769. is na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Ook, zoals gezegd, om, als u dat wilt, hiervoor in de kerk gebed te vragen voor uzelf of voor anderen. Laten we de zegen van God nu ontvangen. Die mogen we met ons meedragen, ons erdoor laten dragen, om hem zo ook weer uit te dragen aan allen die God op onze weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.